There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmel, ben ik samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoed, waaronder gesproken, ze staan op met die pandjes, ze gaan hem in de bed.
Maarten,
ja.
Daar zitten we weer.
Daar zitten we weer bij Munro.
In atelier Munro, ja. Waar onze volgende gast ook is opgemeten.
Klopt.
Ja. viel het mee, viel het tegen?
Nou,
was er wat groei? Was er wat krimp?
Het viel mee.
Aan het woord is Michiel Witteveen, die ik nog ken van de talkshow tafel bij Op1. Want toen kwam je in coronatijd langs om te spreken over Blokker, denk ik dat het was.
Ja, onder andere Blokker, ja.
Ja.
Over het feit dat we helemaal geen subsidie kregen.
Ja.
Denk ik.
NOW.
NOW hebben we wel gehad, hoor.
Oh, maar geen subsidie.
Maar dat,
wat doe je dan met subsidie?
Nou, NOW, om even een idee te geven, hebben een toentertijd hadden wij een loonkostenpost van 60 miljoen.
Ja.
En we hebben 16 miljoen aan NOW gekregen. Nou, dat
red je het niet mee.
Klein rekensommetje leert dat je dan 44 miljoen toch even zelf moet betalen.
Ja.
Dat hebben we dus ook gedaan.
Ja.
En dat was best wel een heftige tijd. Maar ja, het is even niet anders.
Heb je mensen moeten ontslaan binnen Blokker?
Nee. Nou, het gaat niet alleen om Blokker. Hè. Blokker is een onderdeel van totaal. We hebben nu een omzet van ongeveer 1,2 miljard. De grootste daarvan is eigenlijk PCC.
Elektronica.
Ja, consumenten elektronica. Die doet 500 miljoen. En dan Blokker is direct op nummer 2. En dan Intertoys.
Want we, voor de luisteraar, wie is we?
Die Mirage Groep bestaat uit 3 onderdelen. Eigenlijk 4. Miniso hoort er ook bij, maar is heel klein. Intertoys, 220 filialen, Blokker, 420 filialen. En BCC heeft er maar 60, maar is met name groot online.
Ja, echte klassieke merken die we allemaal kennen als consument.
Ja. 8.500 man in dienst.
Ja, zijn het allemaal Hollandse merken?
Ja.
Ja, hè?
Ja, vind ik wel.
Want we even nog ter verdere introductie. We hebben hier te maken met een heuse retailman.
Ja, nou ja, dat hoop ik wel, ja.
Ja, een echte retailman. Want je komt ook uit een retail gezin, een retail familie.
Ja, wij zitten hier in een pand.
Ja.
Dat werd vroeger door mijn vader gehuurd. Hij is begonnen, toen heeft hij overgenomen. Peter Jongmans zat hier.
Ja.
En later is dat Claudius Streeter geworden. Dat was van mijn vader. Dat heeft hij verkocht toen ik 16 was of zo.
Hmm.
Vroeg je mij, wil je niet in de zaak komen? Toen zei ik, nou, dat gaan we natuurlijk even niet doen. Toen heeft hij meteen zijn bedrijf verkocht aan Vroom Breesman.
Op je 16e kreeg je die vraag.
Ja.
Ja, ja dan gezegd dan maar eens ja.
Paplepel ingegoten, hè?
Ja, maar vertel even, want ik lees hier op mijn documentje dat de overgrootvader van Michiel al in 1883 een manufacturenwinkel in Heerenveen opende.
Ja, dat klopt. Deze dat je dat weet, zeg.
Nee, ik wist het niet, maar het staat op een papiertje.
Ja, nee, dat klopt. En die had 3 zoons, volgens mij. En die zijn toen allemaal een winkeltje begonnen.
Ja.
En mijn opa is toen een winkel begonnen in Eindhoven, ondernaam Witteveen.
Ja.
En die man had 11 kinderen, waaronder mijn vader. En mijn vader is toen in de zaak gekomen, zeg maar.
veel kinderen krijgen, zodat je veel personeel kan besparen natuurlijk.
Dat denk ik, ja. Maar uiteindelijk is dat witteveenbedrijf... mijn vader is daar toen weggegaan. Dat was het niet overal mee eens, geloof ik. Toen is hij zijn eigen winkel begonnen. Mijn oudste zusje, die heet Claudia. Dat is toen Claudia Mode. En toen kon hij Streeter overnemen.
Claudia Streeter.
Claudia Streeter.
Er is dus helemaal geen Claudia Streeter.
Nee.
Ik dacht, dat is een persoon.
Dit is mooi, dit zijn van die legendes.
Maar dat heeft hij dan toch heel goed gedaan. Heeft hij toch goed neergezet.
Ja.
Nee, dat is gewoon toevalligheid.
En komen jullie oorspronkelijk ook uit Friesland dus?
Nou, ik niet. Ik ben,
nee, maar jouw...
Helemaal ver.
Ja, dit is 1883.
1883. Nou, ja.
Komen de Gruitertjes tot zover
ik zou
uit
vertellen,
Brabant?
De Gruitertjes komen al meer dan 500 jaar uit Den Bosch.
Ja, maar de familie De Gruyter was natuurlijk gewoon...
Het is ook echt niet echt bereisd volk, hè? Als je 500 jaar op dezelfde... van een stel bange scheiters.
Ja, maar De Gruyter, dat was natuurlijk gewoon de levensmiddelenzaak. Ja. De Gruyter.
Zeker. Klopt. Laten we het daar eens over hebben.
Nou, ja.
Maarten is natuurlijk ook eigenlijk en heeft ook retail bloed.
Zeker. Mijn oma is een Brennekmeijer, dus ik zit heel erg in de retail. Ja.
Jezus, zeg.
Ouder wordt het geld niet.
Nou, dat is interessant, want ik zie mijzelf nog echt nog als nieuw geld.
Ja, naast
jou.
Ja, maar ik ben geen geld, dat is wat anders.
Overtreffende
trap van oud geld is geld is op geld.
Ja,
wat dan wel interessant is, op je 16e zei je... Maarten wil koffie. Maarten krijgt koffie. Zo werkt het.
Maar goed, toen zei mijn vader van wil je niet in de zaak komen. Toen zei ik, nou nee, dat ga ik even niet doen. Want ik ga het wel even zelf allemaal doen. Want op je 16e denk je dat je dat dan kan. En toen is hij in de auto gestapt, heeft hij zijn bedrijf verkocht.
Dus toen was
aan
het familiebedrijf
weg. Aan de toenmalige Anton Dreesman.
Aha.
Die leefde toen nog. En toen... ging dat zo dat tegenwoordig doe je allemaal boeken onderzoeken en allemaal heel ingewikkeld. Maar dat zijn gewoon twee volwassen mannen die tegenover elkaar zitten.
Handje klap.
En werd er een cheque uitgeschreven en dat was hem dan.
Ja.
Nou, dat heeft hij gedaan.
Van wie is Claudia Streeter nu eigenlijk?
Ik moet eerst zeggen dat ik dat weet ik eigenlijk niet.
En ben je ooit bezig geweest om dat terug te kopen of niet?
Nee, ik ben op een gegeven moment helemaal voor mezelf begonnen met twee winkeltjes. Ondernaam Witteveen. Dat heb ik toen uit, want toen was Witteveen verkocht aan hij. En dat heette toen zij. En toen ben ik gewoon weer overnieuw begonnen. Toen was ik, weet ik wat, 32 of zo.
Maar door wie was dat verkocht? Door jou?
Door mijn familie.
Oké.
Ja. En mijn vader was daar groot aandeelhouder in, nog steeds bij Witteveen, hoewel hij daar weg was. En toen hebben ze dat verkocht aan hij. Dat is toen zij geworden. En toen dacht ik, nou, ik ga het zelf maar eens even proberen.
Hij zei, en dat is uiteindelijk Wii.
Wii, ja. Wii geworden.
Interessant. Al deze merknamen zitten zich zo'n verhaal
achter. Daar is een marketingcheck voor geschreven, denk ik.
Ja, precies. Allemaal van die lullo's. Die dan...
Nou, toen ben ik dus een winkeltje begonnen. Nog een winkeltje. Toen ben ik overgenomen hier, overgenomen daar. Toen werd uiteindelijk ook Adam Herenmode overgenomen. En toen had ik dus, dat had ik allemaal ondergebracht in Hollands Winkelbezit. En dat heb ik toen verkocht. En toen dat was in, nou, ik weet eigenlijk niet meer wanneer dat was.
Ja, want precies. Ik wil nog even, op je 16e zei je, ik heb er geen zin in. Ik ga het zelf doen. Maar je dacht al wel, de retail, dat zit in mijn bloed. Dus dat ga ik wel doen. Maar dan voor, niet.
Nee hoor.
Helemaal. Wat was je eerste baan? Wat was je eerste baan?
Mijn eerste baan was winkelmakelaar bij de toenmalig Bettings.
Toch vastgoed.
Toch vastgoed, vastgoed. Natuurlijk.
Kijk.
Ja, gelukkig.
Ja. Nee, dat deed ik. En in de avonduren studeerde ik economie aan de universiteit in Amsterdam. Want mijn vader die zei van ja, mensen die economie studeren, die kunnen echt helemaal niks. Dus die gingen het ook niet betalen. Dus nou, oké. Okay. ik heb het wel netjes afgemaakt overigens. En toen werkte ik bij Bettings. En toen deed ik toen een of andere vrij grote zaak voor CNA. En toen kwam... de toenmalige directeur om het goed CNA naar mij toe en zei, jij moet bij ons komen. Nou, dat heb ik toen gedaan. En toen leerde ik meneer Blokker kennen. Ja, Blokker. En die zei tegen mij, nou, CNA is niks voor jou. Je moet bij Blokker komen. Nou, dus ik naar Blokker. En zo ken ik dus Blokker al from way back.
Ah ja, legendarisch man waar wij als quote altijd flink mee aan de stok hadden.
Nou, ik kan me voorstellen.
Die vond ons, dat was echt onze grootste hater.
Ja, nou, ik weet niet waarom eigenlijk. Want, maar goed, hij was wel, het was een bijzonder iconische man.
Ja.
Kan je voorstellen, ja.
En wat heb je daar allemaal geleerd?
Nou, daar deed ik het om het goed.
Ja.
En ik deed eigenlijk alles wat waar ze geen zin in hadden, zoals distributie en zo. Dat vonden ze allemaal maar een gedoe. Blokker hield zich heel erg bezig met inkopen. Nou, en ik deed alles. Er moest één winkel per week open. Nou, dat deed ik.
Eén winkel per week?
Eén winkel per week,
ja. Ongelooflijk,
dat ging heel hard.
En dat is ook gelukt wel. Het hele land heeft een Blokker gekregen.
Ja, nou, en toen uiteindelijk ben ik daar weggegaan. Want toen zei de familie Witteveen van, nou, je moet bij ons komen.
En de familie Witteveen, dus jouw eigen familie?
Je eigen familie, ja.
Maar je noemt het vrij afstandelijk de familie Witteveen?
Ja, nou, ik had daar niet zo'n enorme band mee. Natuurlijk wel met mijn vader. Ik hield heel erg veel van die man.
Ja.
En die was weer teruggekomen bij Witteveen, want het ging daar niet zo goed.
Ja.
Had ze Klaus Reet verkocht, zat weer bij Witteveen. Nou, toen zei ik, nou, ik wil wel, dat wil ik wel doen. Maar dan moet mijn vader, die moet dan wel wat anders gaan doen. Want ik ga niet met hem samenwerken.
Nee,
nou,
want daarvoor vind ik hem te aardig.
Ja, daarvoor hou ik te veel van hem.
Ja, heel verstandig. Dat zei
en ik had ook een hele andere manier van werken.
Ja.
Dus dat heeft hij toen gedaan. Nou, toen ben ik daarheen gegaan. En toen werd het verkocht aan hij. Nou, toen ben ik uiteindelijk mijn eigen weg gegaan.
Ja.
Maar dat is alweer, heel lang geleden hoor. Ik ben nu 68. Nou, toen was ik 28 of zo.
Ja.
Inmiddels wel afgestudeerd.
Dus in je 20 jaar eigenlijk best heel veel bedrijven van binnen gezien. Enorme groeiperiode, veel winkels beginnen, opstarten, verkoop, aankoop.
Aankoop,
lekker,
van
lekker
alles.
Wielen en dealen. We praten dan over jaren 80.
Ja.
En toen ben je voor jezelf begonnen. Wat werd dat?
Nou, wat ik net zei, winkeltje hier, winkeltje daar. Inmiddels had ik werd dat groter en groter. En toen leerde ik Maarten Langeveld ook kennen. Die is hier ook trouwens geweest.
Precies, die kennen we inmiddels.
Wij zijn natuurlijk daar om het goed ook gaan kopen.
Ja.
En van het een kwam het ander, zeg maar.
Kende je hem van de studie? Of,
nee.
Nee. Rechten gestudeerd.
Oh ja.
Notaris.
Ja, hij is rechtsgestudeerd. Nee, toen ik zat op een gegeven moment bij Healy & Baker. Dat was ik partner en ik leerde hem kennen. En toen deden we een of andere zaak of zo. En dachten van, Jezus, ik moet het eigenlijk voor onszelf gaan doen.
Ja.
Toen werd het Witteveen en Langeveld.
En toen werd het vastgoed.
Vastgoed. Dat makelen, dat duurde maar kort. Want wij gingen meteen natuurlijk zelf aan de slag.
Ja.
Maar het was het tegelijkertijd met dat je de winkels ook deed in Witteveen.
Ja.
Best wel veel.
Dat is wel veel.
Ja, maar Jezus man, je bent jong en je gaat ervoor. Gas erop.
Ja.
Doe ik nog steeds.
Ja, nee,
gas steeds erop.
Sander is zelfs gestopt met presenteren, omdat het niet te combineren was met podcast maken. Dus,
Ach, houd toch op. Ik vond het gewoon niet leuk.
Vond je het niet leuk?
Op één presenteren?
Ja, ik vond het best wel een mooi programma.
Nee, ik vind het een heel slecht programma.
Ja?
Ja.
Oeh, breaking news.
Nou.
Nee, dacht alsof ik dat niet heel vaak heb verteld.
Maar waarom
nee.
is dat een slecht programma dan?
Nou ja, je moet een zogenaamd dan een politieke kleur hebben. Je komt niet in het ritme, want elke dag zit er weer een ander stel. Nee, ik vind Jinek dan toch beter hoor.
Jinek, ja.
Jee, slechte onderwerpen bij Jinek.
Slechte onderwerpen, ja. Maar zij is wel de beste vakvrouw.
Ja, maar de kwaliteit die varieert wel enorm daar hoor,
ja,
vind ik.
Ja, vind ik ook, ja. Nee, maar goed, enough about me. Ja, we hadden het over jou. Vertel even, neem ons even mee. Want we hebben dat natuurlijk, we hebben de kant van het verhaal van jouw compagnon gehoord.
Ja.
Hè, hoe de jaren 90 waren. Ik wil jouw lezing even.
Nou, die zal niet veel anders zijn, denk ik. We hebben ontzettend veel plezier gehad. Dat is wel heel belangrijk. We hadden er wel ongelooflijk veel lol in. En we hebben dingen gekocht, verkocht. We hebben bedrijven gekocht. We hebben Sanders Meubelstad gekocht. Toen meteen al het om het goed erbij. Toen hebben we de meubels weer verkocht. Om het goed gehouden. Zo bouw
is dat
je
iets wat jullie vaker deden? Dus
ja,
een concept kopen waar je eigenlijk helemaal niet in gelooft. Maar je dacht, die zit in mooie panden.
Nou ja, niet geloven. Wij dachten van, andere mensen kunnen beter met meubeltjes verkopen dan wij.
Ja, ja.
Dus dat ging dan heel snel naar een ander toe. En wij hielden dan toen het goed. Dat hebben wij toen een aantal keer gedaan. Dat heeft ons geen windeieren gelegd.
Nee. Dat is eigenlijk een beetje wat later natuurlijk. De grote private equity en zo allemaal deden natuurlijk. Ja. Dus jullie waren daar echt
voorloper
in, of niet?
Ja. Ja.
Nu kan het eigenlijk niet meer, denk ik. Ik bedoel, dat een bedrijf het vastgoed voor weinig op zijn balans heeft staan. Dat bestaat toch eigenlijk niet meer?
Nou, er komt weinig voor.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het niet meer voorkomt, maar het komt weinig voor, ja.
Is dat iets wat private equity ook doet?
Tuurlijk.
Zoeken naar concepten.
Opknippen.
Als je kijkt naar KKR, hoeveel geld die verdiend hebben, alleen al op het vastgoed met Vroom Dreesman. Dat is natuurlijk al aanzienlijk, hoor.
Ja. Ja.
Ik heb daar dus, dat zal jou verbazen, maar ik heb daar morele bezwaren tegen. Maar Jij niet? Hoe bedrijven toch, goede Nederlandse bedrijven, toch helemaal Nekken door ze op te knippen en
nou,
alles
dat zal hij niet hebben, want hij heeft het dus zelf gedaan.
Nou ja, maar ik weet niet of dat destijds wat hun insteek was. Hè? Later is dat natuurlijk, ik zie hun niet als private equity.
Nee.
Sharks.
Nee, dat doen nee. Maar zo zit ik ook helemaal niet in elkaar. Ik doe het ook omdat ik, kijk, nou even zo'n blokkerbedrijf. Dat doe je omdat A, ik heel bekend was met het bedrijf, want ik heb daar gewerkt. Ik ken de familie, ik ken met name Jaap Blokker. En ik dacht van nou, het zal toch niet gebeuren dat dit bedrijf ten onder gaat aan, zeg maar, aan met name private equity. Want die hosten zo'n balans helemaal vol met schuld. En dan moet je maar afwachten wat er gebeurt. Werken 5000 man met Blokker. Ik bedoel, ja, ik vond dat best wel. En het is een iconische onderneming. En
dus je zegt eigenlijk, sterker nog, ik heb me juist ingezet om Blokker te beschermen tegen wat Maarten omschrijft.
Ja.
Maar hoeveel, dus het overnemen, want dat heeft mij, ik ben natuurlijk niet de enige geweest, heeft mij echt wel verbaasd. Hè?
Nee, mij ook.
Maar hoeveel, dus dat jij Blokker hebt overgenomen, met hoeveel procent was dat een ingeven vanuit het hart en hoeveel vanuit het verstand?
Ja, Maarten, dat is een hele moeilijke vraag. Dat weet ik niet.
Een uitstekende vraag, Maarten.
Ja,
het is een hele goede vraag.
Ik denk dat vanuit het hart belangrijker was dan vanuit het verstand. Want als je kijkt naar het verstand, als je kijkt wat daar. Het gat was zo groot wat daar was geslagen. Ik bedoel, er werd 344 miljoen verlies gemaakt in die onderneming. Niet alleen bij Blokker was dat overigens, maar in totale concern. Om dat weer recht te trekken, dat was echt een huzarenstukje. En dat is het ook gebleken achteraf. We zijn nu 3 jaar verder. Het lijkt wel 10 jaar, maar het is maar 3 jaar. 24 april 2019 overgenomen.
Ja.
Het was het echt. Dat schip, dat was niet zinkende, maar dat was gewoon echt gezonken.
Lag al op de bodem.
Lag op de bodem.
Moskva.
Ja. Dat hebben we toen met heel veel zeg maar, oppomperij dan weer omhoog moeten krijgen. Maar het was echt een
opgedoken.
Een wereldklus.
En wat is de situatie nu bij Blokker?
Nou, bij Blokker gaat best wel goed eigenlijk. We zijn helemaal weer teruggegaan naar af. Weer gewoon een huishoudwinkel geworden. Met leuke spulletjes.
Wat deden ze dan wat jullie nu niet meer doen?
Nou, ze hebben heel erg lopen zwalken tussen heel erg hoog in de boom gaan zitten. Dus, met die Jessica Park heb ik wel eens vaker verteld. Nou, dat kostte gewoon meteen 40...
Oh ja, die mevrouw van Sex in the City.
Nou, dat hele partij
geld gekost. Ja, de Blokker. Ja, dat was raar, die reclames.
Ja, maar gewoon de gemiddelde Blokkerklant.
Ja.
Die begrijpt dat niet.
Nee.
En niet omdat men dom is, maar denkt van ja, maar wat is dit nou weer?
Nee.
Weet je wel? Ik bedoel, je moet wel een beetje normaal doen.
Ja. Ja.
Blijf even bij schoenmaker, blijf bij je lees. Nou, men was echt gewoon weg kwijt.
Ja, Maarten, het is weer tijd voor ons rubriekje. Ons huizenraad rubriekje, het pareltje van de week.
Ja, ik zat er de vorige keer enorm naast. Weet je niet? Dat was miljoenen in Wassenaar.
Jij zit er goed naast. En wat toch merkwaardig is, aangezien jij toch meer de makelaar bent van ons tweeën. Maar goed, zo zie je maar dat het vastgoedberoep ook een wassen neus is. Ik heb het duurste huis meegenomen uit de gemeente waar ik ben opgegroeid. De voormalige gemeente Diepenheim, waar ik ben opgegroeid, is inmiddels opgegaan.
Zou een familiehuis te koop?
Nee. Dan had ik dat zeker niet meegenomen naar dit rubriekje. Het betreft hier een jaren 70 huis. Ik vind het niet zo mooi, maar het is wel heel groot. 437 vierkante meter op een stuk grond van 5 hectare. Enorme lap grond, prachtige bossages, een zwembad. Het is een villa uit 1978. Je moet ervan houden, weet je wel, van die bruine bakstenen, veel hout, schootjes achter.
Mooi zwembad.
Aardig zwembad.
Tennisbaan.
Maar ik denk dat je het vooral moet doen voor de plek. En
hoeveel grond zat er bij?
5 hectare. Dat is wel flink. En Twente is niet zo ver weg als je denkt. Hè. Dit is West-Zuidwest Twente. Goed bereikbaar via de A1, Hengelo, Enschede, Lochem.
Kleine 500 vierkante meter, zei je?
Ja.
Ja, zwembad
groot is een prijsje op.
1,5 miljoen.
Bijna helemaal goed. 1,565.
We zijn iets te goed.
Heel goed.
Weer heel goed verkocht.
Ja, ik ben een goede verkoper blijkbaar. Maar IQ-makelaars zijn natuurlijk nog net wat beter. Als die dit hadden verkocht, dan had Maarten exact de vraagprijs natuurlijk kunnen noemen. Ja, wie kan er nu IQ-makelaar worden? Nou, dat kan ook als je geen ervaring in de makelaardij hebt. Bijvoorbeeld als je een ervaren verkoper of netwerker met people skills bent, die nog geen makelaarsopleiding heeft, maar denkt het beter te kunnen dan de gemiddelde makelaar. Mensen zoals ik dus. Je moet natuurlijk wel een beetje affiniteit hebben met vastgoed. Misschien ben je wel een partner van iemand die in het vastgoed zit. En kun je gebruik maken van zijn of haar netwerk. En je kan natuurlijk ook denken aan hypotheekadviseurs die ernaast willen gaan makelen. Waarom wil je ook alweer makelaar worden bij IQ-makelaars? Nou, dat wil je omdat je gebruik kan maken van het netwerk van IQ-makelaars om in binnen- en buitenland dus ook aan expats te kunnen verkopen. Er zijn internationale koppelingen met buitenlandse platformen en er is landelijke lead generatie voor nieuwe verkoopklanten en aankoopklanten. Ga dus snel naar www.iqmakelaarworden.nl. Maar er is natuurlijk in de tussentijd is er met de Action een soort van sterke concurrent bijgekomen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je onder dat geweld je ook weer moet herpositioneren. Hoe zou je Blokker naast de Action zetten?
Nou, kijk, Action, dat is heel breed assortiment. Blokker heeft natuurlijk veel meer specifiek echt alles voor thuis. Hè.
Ja.
En Action zit natuurlijk ook qua prijs veel goedkoper. Ik vind ook kwaliteit is natuurlijk gewoon veel minder. En wij hebben natuurlijk, met Blokker verkopen wij ook service. Hè. We staan daar 5000 mensen in die winkel die er echt verstand van hebben.
Ja.
Dat is wel een groot verschil hoor.
Ja.
Vind ik.
Zou je kunnen zeggen dat je misschien dan ook door nu Blokker zo te doen en daar enorm veel risico mee te nemen, dat je daar ook een soort van iets wil goedmaken. Wat in het verleden misschien, omdat je misschien in het verleden dan toch een beetje dat spelletje hebt gespeeld van zo'n bedrijf kopen en het concept eruit gooien en lekker met het vastgoed speculeren. Dat je denkt van ja, ik wil dit toch nog even vanuit het hart doen.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Kijk, Blokker bestaat op 25 april 126 jaar.
Ja.
En ik vind het, ik ben daar heel erg trots op dat wij met z'n allen gaan zorgen dat er de komende 100 jaar nog steeds blijft bestaan.
Ja.
En de Mirage Groep bestaat niet alleen maar uit Blokker.
Ja.
We hebben Intertoys, dat hebben we natuurlijk in september 2019 overgenomen. Dat zat echt in heel zwaar weer.
Ja.
Intertoys draait nu fantastisch. Ja, gaat echt heel goed.
Ja.
Zeer winstgevende onderneming. BCC hebben we later overgenomen, midden in de coronatijd. Daar zijn we nu met de transformatie bezig. Wat we ook hebben gedaan bij Blokker en bij Intertoys gaan we ook doen bij BCC. Zijn we nu mee bezig.
Ja.
Ik heb hele goede collega's die daar zeer kundig in zijn.
Mm.
Dat was in het begin natuurlijk best wel lastig. Want iedereen dacht van nou, dit schip komt nooit meer recht, dus waarom zou ik mijn mooie baan opgeven voor deze ellende?
Ja.
Toch gelukt. En ik denk
was de coronatijd ook een interessante tijd qua acquisities? Omdat er toen natuurlijk heel veel bedrijven onder druk kwamen te staan. En misschien iedereen dacht van nou, dat retail, dat komt nooit meer goed, weet je wel. Toch een beetje crisisfeer.
Ja. Nou, wij hebben bij de BCC hebben we daar echt wel goed gebruik van kunnen maken.
Ja.
Want het was wel een beetje paniek.
Ja.
Bij de toenmalige eigenaar, Franse Club. We hebben daar wel een goede deal uit kunnen slepen. Ja. Maar goed, de deal is leuk. Maar nu komt het erop aan dat je ook
moet het wel waarmaken.
Je moet het wel waarmaken, ja.
Ja.
Maar want er wordt ook al heel veel gediscussieerd over wat is nou eigenlijk de toekomst van retail. Hè? Ik bedoel, maar je zegt BCC, dat draait dus goed omdat jullie heel goed online zijn.
Ja. Nou, kijk, bij BCC is natuurlijk, je moet ook daar duidelijk keuzes maken. Want het verkopen van televisietoestellen, daar ga je gewoon niet rijk van worden. Nee, daar ga je het niet mee redden. Maar je moet echt gewoon service gaan verkopen in de toekomst. Dus is in het huishouden natuurlijk enorm veel aan de hand. De energieprijzen gaan gigantisch omhoog. Dus wij gaan heel erg inzetten op warmtepompen. We gaan heel erg inzetten op zonnepanelen, service bieden. Home delivery, maar dan ook installeren.
Ja.
Doen
de concurrenten ook, hè? Coolblue zit daar.
Maar goed, wij zijn daar best wel groot. We hebben een aantal bedrijven overgenomen. Misschien weet u dat niet, maar bijvoorbeeld Aircoshop.nl overgenomen. Dat is een zeer succesvol airco-bedrijf. Dat is een installatiebureau, zeg maar. Dus we gaan niet dat met kleine stapjes doen. We doen het meteen met grote stappen. Gewoon meteen hub drijven overnemen. Dat integreren in BCC.
En
dat
er zitten natuurlijk ook interessante onderhoudsabonnementen en zo zitten daarbij.
Je, toch nog even interessant. Want jij zei toen straks, jij zegt weer we. Wie is we?
Dat is mijn...
De Mirage Groep.
Ja, de Mirage Groep.
Wie zijn Mirage?
Nou, daar zit een raad van bestuur. Waar ik de gelukkige voorzitter van ben. En daar zitten een aantal mensen samen met mij die dan zo'n bedrijf runnen. Bijvoorbeeld, nu is de CEO van BCC, zit ook in de raad van bestuur. Die deed eerst de inkoop van Blokker. Die doet nu die is nu CEO van BCC. Zo schuiven we. Kijken
maar ben jij in je eentje eigenaar van de Mirage Groep? Of?
Nee, want ik ben wel meerderheidsaandeelhouder. Maar de diverse collega's van mij hebben natuurlijk ook aandelen. Ja, ja. Tuurlijk.
Maar en geen CEO meer?
Wel.
Wel?
Ja.
Oh, er staat de ex-CEO staat hier.
Nee hoor, helemaal niks. Dat was wel toen de bedoeling toen met
per 1 februari 2022 dat hebben we teruggedraaid. Waarom is dat? Wat is hier gebeurd met Dirk-Jan Stoppelenburg?
Hij kon het niet afgeven.
Hij is online, is hij al de baas? Wat is hier gebeurd?
Nou, er is niks gebeurd. Wij zijn toen we een IPO wilden gaan doen...
Ja.
Zeiden de adviseurs van nou, je moet gewoon, je bent te oud. De belegger die wilde gewoon lekker fris, fruitig iemand hebben. Nou, oké, prima, dan stap ik op en dan gaat iemand anders dat doen. En Dirk-Jan, die was natuurlijk president-commissaris, dus die wist van de hoed in de rand en is ook veel jonger dan mij.
Maar de IPO ging niet door.
IPO ging door, toen hebben we dat ook teruggedraaid.
Waarom ging de IPO niet door?
Nou ja, weet je, we wisten niet of we de volgende week nog open waren. Weet je, je moet natuurlijk die belegger wel een beetje continuïteit bieden.
Ja.
Nou, het is ook wel gebleken, want we moesten dus ook weer dicht. Ik heb 2 kerstmissen gewoon niet meegemaakt. Hè?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk gewoon dodelijk.
Want
dat
die IPO die was gepland, die werd...
In juni van dit jaar.
Ja, maar die werd naar buiten gebracht voor corona.
Ja.
Tijdens corona.
Toen dachten we nog van. Toen in het begin waren wij nog gewoon open. Hè? Ja. En dat zag er echt gewoon goed uit. En op een gegeven moment zijn we 4 maanden dicht geweest. Nou, dat heeft natuurlijk gewoon echt klauwen met geld gekost. Ja. We gaan het afgelopen boekjaar hebben we ook gewoon verlies gemaakt.
Het achteraf ook geen. Denk ik prima dat dat niet is gebeurd. Want het IPO-klimaat is ook niet zo goed, hè?
Nee, maar we gaan natuurlijk. Wij komen nog wel met een verrassing uit de hooghoed.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Kunnen we hier breaking news?
Nou, nee, niet breaking news. Maar we gaan daar vanmiddag toevallig net hebben we daar een gesprek over. Maar, zijn natuurlijk weer meerdere manieren om een beursnotering aan te vragen.
Ah, ja, je neemt een bedrijf over.
Toch precies, er wordt geen huls gekocht.
Nee,
geen spak.
Nee, geen spak. Nee,
een spak, daar is nog nooit iemand echt vrolijk van geworden. Die spaks zijn niet zo succesvol.
Nou, dat weet ik niet. Er is net een spak, heeft een bedrijf overgenomen die doet in plastic pallets. En dat hebben ze best wel een mooi bedrijf hoor, dat ze overgenomen hebben. En dat is best wel iets waar ik, daar zou ik best wel zelf ook aandelen in kopen.
Waarom wil je zo graag beursgenoteerd zijn?
Nou, omdat ik denk dat het voor de continuïteit van het bedrijf goed is. Hè? Dat je, want ik heb natuurlijk ook niet het eeuwige leven. En ik denk dat het alleen maar... Je zit dan veel meer vast aan een bepaalde regelgeving, wat helemaal niet verkeerd is.
Governance, ja.
De governance is gewoon... En dan, stel voor dat mij iets gebeurt, dan mijn kinderen die hebben dan die aandelen. Maar die zijn dan wel gewoon beursgenoteerd. Dus die kunnen daar zelf mee doen en laten wat ze willen.
Ja,
maar die hele regelgeving is juist iets wat ondernemers juist vaak uiteindelijk weer... dwars zit natuurlijk.
Dat is een interessante opvatting van eigenlijk wel goed. Een beetje disciplinerende werking.
Kijk, het is natuurlijk ook nog eens hier zo dat in Nederland heb je de structuurvennootschap waardoor eigenlijk de zeggenschap van de aandeelhouder minimaal is. Of je nou beursgenoteerd bent of niet, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Het gaat om de commissarissen en de raad van bestuur. Die bepalen wat er gebeurt. En dus als je dat goed voor elkaar hebt, dan kan je net zo goed die aandelen gewoon floten op de Euronext. Why not?
Wat ben je nou? Dat vind ik toch wel interessant. Ben je nou meer retailer of ben je meer vastgoedman?
Retailer, als ik het zo hoor.
Ik ben meer retailer.
Zijn ogen gaan helemaal glinsteren over nieuwe plannen. Hey,
we hebben alle twee ons enorm lopen opwinden in de coronatijd. Laten we hopen dat die niet op diezelfde belachelijke manier terugkomt. Mm-hmm. En vind jij dat de minister die daar toch groot verantwoordelijk voor was voor het beleid, Wat is zijn geloofwaardigheid nu als minister van ruimtelijke ordening en wonen?
Maarten, ik doe geen politieke uitspraak.
Zo.
Kijk, Michiel is verstandig.
Daar kan ik van leren. Daar kan ik van leren.
Je bent je eigen partijgenoot voor de bus aan het gooien.
Nee, het is gewoon een vraag.
Ja, nee, maar ik vind niet dat het aan mij is om daar iets van te vinden.
Ik wil een wat meer human interest.
Ja, maar je bent heel uitgesproken geweest toen je bij Sander aan tafel zat, vond ik.
Nou, helemaal niet. Hij zat er gewoon natuurlijk het belang van de retailer te verdedigen.
Ja.
Ja, maar dat is fair. Maar dat gaat minder ver dan wat jij deed. Jij zat natuurlijk veel meer...
Ik ga niet geen waardeoordeel vormen over het beleid van... want kijk...
Je vond het beleid wel goed.
De bewuste minister zit natuurlijk ook in een team. Hè?
Ja. En,
dat schijnt achteraf gezien toch... Dat team schijnt wel extreem klein te zijn geweest.
Nee, maar je kan gewoon fair in een belangenafweging jouw belang verdedigen. Wat Michiel daar aan tafel deed. En je kan, zoals jij deed op LinkedIn, dat hele beleid natuurlijk ter discussie stellen.
Nee, maar je moet altijd beginnen bij jezelf. Hè, ik ben leider. Nee, maar ik ben leider van een team. Ja. Ja? Zo is onze minister-president ook leider van een team. Daar moet je beginnen. Die heeft een team samengesteld van mensen waarvan je achteraf moet afvragen of dat wel kundige mensen waren. Nou, daar heb jij een mening over. Heb ik ook een mening over. En ik heb een team kunnen samenstellen van mensen die echt verstand van zaken hebben en die ik 100.000% vertrouw. En zij mij ook. En dat is gewoon, dat vormt een enorme belangrijke factor van het succes. Als ik mensen aanneem die er echt gewoon een ballen verstand van hebben, nou, dan ben je ten eerste ben je als leider van het team, daarvoor ben je verantwoordelijk. Zorg dat je goede mensen hebt. Dus ik vind dat je wat verder moet kijken dan alleen maar die ene minister.
Ik vind het toch een soort van antwoord.
Ik ook wel.
Het is het lijkt op een antwoord.
Dus je moet politiek in als je dit soort antwoorden geeft. Jij hebt de blokker van dat bootje heb je van de zee getakeld. Heb je opgepoetst, het nieuw boegbeeld op zeiltje. Dat vaart weer. Er ligt nog meer op de bodem. Ja. Wat zou je nog wel willen opvissen?
Nou, dat ga ik jou niet vertellen.
Hè?
Maar er komt nog best
HEMA,
wel...
De HEMA of zo.
Er komt nog altijd wel weer iets op het pad. Alleen aan de andere kant...
Er ligt hartstikke veel op de bodem.
Ja, er ligt wel wat op de bodem.
Nee,
ja.
Maar niet meer natuurlijk. De HEMA is ook van de bodem. Dan kijkt hij op de... Het is jammer dat er geen beeld bij is.
ik zeg niet voor niets de HEMA. Ik weet dat hij daar wel ideeën heeft. Maar goed. Er ligt, als je daar eenmaal goed in bent gebleken, zoals bij Blokken, dan is dat toch wel een heel leuk spel, lijkt me.
Ja.
Bodemvissen.
Nou ja, het klinkt een beetje aasgierachtig, maar
nee,
dat is het niet. Oh,
nee. Schatgravers.
Schatgevers.
Of hoe moet je dat... zoals de Titanic, bergers.
Ja.
Dat is een mooie woord.
Ja.
Nou, de retailberger.
Er zijn volgens mij nog voldoende kansen die voor ons liggen.
Ja.
En die gaan wij zeker oppakken op het moment dat ze opportun worden.
Ja. Dus ik hoef jou ook niet te vragen, ga je straks stoppen met retail en dan een beetje met pandjes schuiven? Want dat ga je niet doen, hè? Je vindt retail veel te leuk.
Ja, natuurlijk.
Ja. Wij schuiven ook met pandjes.
Jawel.
Schuiven ook met pandjes, maar daar heb ik een hele goede partner voor. Dus Maarten, die kan dat veel beter dan ik.
Okay.
En dat doen we samen. En soms doet hij andere dingen dan ik. En dat vind ik ook helemaal prima. We hebben een paar hele mooie dingen gedaan in het verleden. We hebben ontzettend veel plezier gehad. Hebben we nog steeds. En dat vind ik wel echt, dat vind ik wel de basis hoor. We hebben wel ongelooflijk veel lol samen.
Ja.
En dat blijft ook zo.
Heel goed. Nou, ontzettend veel succes nog met alles wat je van de bodem vist. We gaan het in de gaten houden. Dank voor je komst.
Graag gedaan.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.